We gaan samen luisteren naar dat verhaal van Mozes die geroepen wordt. Ik heb als titel boven de preek gezet vanmorgen. Ik voel me niet geroepen. En dan niet tussen haakjes. En dat is misschien wel een herkenbare uitspraak. Misschien heb je het zelf ook wel eens horen zeggen. Nou nee, er komt iemand naar je toe die vroeg wat aan je. Of je was zo in zijn algemeenheid in gesprek over, er moet iets gebeuren in de kerk of op school of waar dan ook maar. En nou, dan overweeg je dat even en zeg je, nou, nee, ik voel me niet geroepen. Moet een ander maar doen. En dat is eigenlijk in een notendop de thematiek waar het vanmorgen over gaat. Als we erbij stilstaan dat Mozes geroepen wordt door God, hij hoort de stem van God. En we ontmoeten een Mozes die het erg moeilijk vindt om die stem tot zich door te laten dringen en erop in te gaan. En toen ik daar deze week mee bezig was, toen viel het mij zo op dat er ook verhalen in de Bijbel zijn waar het heel erg anders gaat. Ik moest denken aan de roeping van de leerlingen van Jezus. En dan zijn we in het Nieuwe Testament, Marcus 1. Toen Jezus langs het meer van Galilea riep, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer. Het waren vissers en Jezus zei tegen hen, kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken. Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem. Dat zijn twee botsende verhalen. Mozes die geroepen wordt, Mozes, jij mag het volk Israël uit Egypte leiden. En er volgt een eindeloze dialoog, waarin Mozes het ene bezwaar na het andere bezwaar uit. En deze twee leerlingen, en er volgen daarna nog meer, die horen Jezus zeggen, volg mij. En ze gaan. Als wij vanmorgen naar het verhaal van Mozes luisteren, leren wij ook iets over discipelschap. Dat is een thema dat mij momenteel erg bezighoudt. Hoe kun je een discipel van Jezus zijn, een leerling van Jezus zijn? En ik geloof dat er twee heel belangrijke vragen zijn die je dag in dag uit zou moeten stellen om te groeien in leerling van Jezus zijn. Om te groeien in het volgen van Jezus, achter hem aangaan. En Mozes wordt geroepen door God, van God zegt tegen hem, ga achter mij aan. En Jezus zegt tegen zijn leerlingen, ga achter mij aan. En die twee vragen die zien we glashelder terug in het verhaal van de roeping van Mozes. Dit zijn de twee vragen die we dan elke dag zouden kunnen stellen. Wat zegt God tegen mij en wat ga ik daarmee doen? Dat zijn vrij basale, eenvoudige vragen. Wat zegt God tegen mij? En wat ga ik daarmee doen? Dat is eigenlijk de kern van het discipel van Jezus zijn, dat je die twee vragen steeds maar weer stelt. Wat zegt God tegen mij? Hij zegt bijvoorbeeld tegen mij, help die persoon die nou op jouw weg komt. En dat zegt hij waarschijnlijk niet letterlijk, je hoort niet een stem uit de hemel, maar er komt gewoon iemand op je pad of iemand anders vraagt jou om hulp te geven. En zo komt Gods stem jouw leven binnen. Wat zegt God tegen mij? Helpt die ander? En dan volgt wat ga ik daarmee doen? Ga ik dat doen of ga ik dat niet doen? Of je hoort Gods stem, vergeef die ander. We vinden het in de kerk altijd prima dat er gezegd wordt dat we elkaar moeten vergeven. Maar als we buiten zijn, dan zeggen we misschien, ja, in mijn situatie is dat toch wel te moeilijk. Dus dan hoor je Gods stem, vergeef. En dan vraag je af, wat ga ik daarmee doen? Nou, niks. Dat kan. Mozes staat daar. Wat zegt God tegen mij? Is vrij duidelijk. Ga mijn volk leiden uit Egypte. En Mozes vraagt zich af, wat ga ik daarmee doen? En vooralsnog zegt hij tot 5 keer toe, daar ga ik dus helemaal niks mee doen. 5 keer, zegt Mozes dat. En dat doet mij denken, en daarvoor moet je een klein beetje met kerkgeschiedenis bezig zijn geweest, dus ik neem het u niet kwalijk als dit niet uw eerste associatie is. Maar dat doet mij denken aan de 5 dierbare nieten van Willem Schortinghuis uit de 18e eeuw. En de Willem Schortinghuis, dat is een van de leiders geweest van de beweging die wel de nadere reformatie wordt genoemd. En dat is een reformatie die zegt, dat is allemaal prachtig hoor, die reformatie uit de 16e eeuw, maar dat ging alleen maar over het hoofd. Moet nou nog een reformatie op het niveau van het hart komen. Een nadere reformatie. En die meneer Willem Schortinghuis die schreef een boek, Het Innige Christendom. Dat is iemand die heel erg naar binnen gekeerd is en op ook een hele krachtige manier. En hij bedacht de vijf dierbare nieten. Deze vijf nieten. Ik wil niet, ik kan niet, ik weet niet, ik heb niet en ik deug niet. En dat was een beetje de typering van zijn geloofsbeleving. Ik wil niet, ik kan niet, ik weet niet, ik heb niet en ik deug niet. Dat is een vrij sombere geloofsbeleving, mag ik misschien wel eerlijk zeggen dat ik dat vind. En ik hoop ook dat dat niet de sfeer is die we in de kerk hebben. Ik wil niet, ik kan niet, ik weet niet, ik heb niet, ik deug niet. Want we mogen geloven dat we in Christus wel willen en kunnen en weten en hebben en deugen dankzij Christus. Maar zoals gezegd, het was voor mij een associatie en het helpt mij om het verhaal van Mozes vanmorgen te vertellen aan de hand van vijf dierbare nieten. Ze zijn niet zo dierbaar, je zou kunnen zeggen het zijn vijf onverteerbare nieten. Want dat roept toch twee reacties op bij mijzelf ook. Als ik naar dat verhaal luister, dan denk ik van ja, dat snap ik wel van Mozes. Je zult ook maar geroepen worden om een compleet volk Israël. En hij heeft nog nauwelijks ervaring, dat komt straks allemaal nog. Nou, het is een vrij groot drama geworden, 40 jaar lang. Dat wist hij nog niet van tevoren. Het is ook heel wat om geroepen te worden om een compleet volk uit een land te leiden. Dus ik kan me voorstellen dat Mozes daar zo zijn moeite mee heeft. Het is heel menselijk en herkenbaar. En Mozes kan ook wel op onze sympathie rekenen. Dat is de ene kant. De andere kant denk ik ook van jonge Mozes. Als nou iemand de stem van God helder hoort, dan ben jij dat. De God die zich net aan jou heeft voorgesteld. En die struik staat daar nog steeds te branden. De God die zich net aan jou voorgesteld, die God spreekt hier zeer helder. En hij zegt tegen jou, ga en leid mijn volk uit Egypte. Wat zegt God tegen mij? Ga. Hoe ga ik daarmee om? Wat ga ik daarmee doen? Vijf keer nee. En laten we zeggen, de sympathie overheerst wel bij mij. Want ik herken dat. Maar als we dat verhaal zo volgen, dan zien we aan het eind dat God kwaad wordt. Toen werd God kwaad. Toen had hij het even helemaal gehad met Mozes. En dat is natuurlijk niet zo heel erg plezierig om te horen, maar dat moet vanmorgen ook wel klinken. God wil graag spreken in ons leven. Hij wil graag dat wij voortdurend die vraag stellen, Heer, wat zegt u tegen mij? En dat we ook steeds die vraag stellen, wat ga ik daarmee doen? Nou, laten we zo dat verhaal langsgaan. De eerste keer dat hij nee zegt, zegt hij eigenlijk van, ik deug niet. Dat is in hoofdstuk 3, in vers 11, de eerste nee, ik, wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan? Wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan? Ik deug niet. Even voor de helderheid, voordat we ook met het verhaal verder gaan. Er is vanmorgen niemand van jullie die geroepen wordt om het volk Israël uit Egypte te leiden. Dat moet even helder. Niemand van ons wordt geroepen vanmorgen om het volk Israël uit Egypte te leiden. Dat was de roeping van Mozes. Mozes werd daartoe geroepen. Wij niet. Dat betekent niet dat zo'n verhaal geen betekenis voor ons heeft. Want als we dat even iets meer doorvertalen. Hij wordt geroepen om het volk Israël uit Egypte te leiden. Hij wordt geroepen om een bevrijder te zijn. En als we dat dan even doorvertalen naar onszelf, worden wij misschien toch ook wel geroepen. Wij worden geroepen om bevrijdend aanwezig te zijn in het leven van andere mensen. Ben jij iemand die bevrijding brengt? Vrijheid, is er vrijheid om je heen? En voel jij je geroepen om andere mensen die vrijheid het te leren kennen. En dus op een dieper niveau komt de vraag die God aan Mozes stelt ook wel degelijk bij onszelf binnen. Maar op dit moment zegt hij tegen Mozes, Mozes, jij moet mijn volk uit Egypte leiden. Nou, prachtig dat Mozes dan zegt, wie ben ik? Hè? Want bescheidenheid siert een mens. Dat kan ook weer op onze instemming rekenen. Het is een heel andere Mozes dan de Mozes van 40 jaar geleden. Toen dacht hij, nou laat ik nou eens eventjes een daad van bevrijding stellen. Ik sla een Egyptenaar dood. Hij begon op eigen initiatief. God had hem niet geroepen, God had niet gezegd van sla die Egyptenaar dood, dat deed hij zelf. Hij hoorde naar zijn eigen stem, zijn eigen hart. Dus het is wel heel anders dat hij nu niet zegt, ja, heer, ik ben inmiddels 40 jaar ouder, ik ben 40 jaar wijzer, laat mij dat klusje maar opknappen. Dat wil ik wel. Het volk Israël uit Egypte leidt. Dat doet hij niet, Mozes is bescheiden, hij zegt, daar deug ik helemaal niet voor. En dat gevoel hebben wij soms ook, dat we iets op ons af zien komen. En dat we het gevoel hebben, ja, dat zit helemaal niet in me. Dat zit helemaal niet in me. En er kunnen ook echt dingen zijn die niet in je zitten. En daarom moet je ook altijd de vraag stellen, hè, wat zegt God tegen mij? Hè, soms zegt iemand tegen jou, van nou, jij moet dit volgens mij gaan doen. En dan mag je in alle vrijheid jezelf de vraag stellen, oké, maar is het ook God die nou spreekt? Wat zegt God tegen mij? En het kan zijn dat God door zo iemand heen jou aanspreekt, maar het kan ook zijn dat dat niet zo is. Dan mag je gewoon zelf ook nou, op een geestelijke manier mee bezig zijn en misschien andere mensen vragen, luisteren naar wat je eigen hart daarin zegt. Maar Mozes krijgt hier te horen, jij mag nu een bevrijder worden, jij mag je naam wagen maken, want toen Mozes geboren werd, die naam kreeg hij later van de Egyptische prinses, en Mozes, uit het water getrokken. Dus Mozes is uit de ellende getrokken en hij mag nu het volk Israël uit de ellende trekken. Hij mag zijn naam wagen maken. Het past bij zijn naam om een redder te zijn. Iemand die mensen uit de rommel trekt. Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? Mozes is bescheiden en dat is mooi. God gaat daar geduldig mee om. Hij zegt in alle vriendelijkheid, ik zal bij je zijn. Ik zal bij je zijn. Kijk maar niet naar jezelf. Het is prima om niet naar jezelf te kijken. Kijk naar mij. Ik zal bij je zijn. Maar Mozes vertrouwt God niet. Want hij heeft het even op zich in laten werken. En dan volgt de tweede niet. Hij zegt, ik weet niet. Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft en ze vragen wat is de naam van die God, wat moet ik dan zeggen? Hij zegt, ik weet het niet. Ik weet niet wie u bent. Ik ben Mozes. Wie bent u eigenlijk? En ja, kunnen we dit begrijpen of kunnen we dit niet begrijpen? Ik vind het een beetje moeilijk om het te begrijpen. Want God heeft zich namelijk net voorgesteld, daar bij die brandende braamstruik. Hij zei, ik ben de God van jouw vader. Ik ben de God van Abraham. Ik ben de God van Isaac. En ik ben de God van Jacob. Die God, met die God heb je te maken. Jij heet Mozes en ik heet de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Het is een beetje een onheuse vraag van Mozes. Maar God is geduldig. God is echt ongelooflijk geduldig. En hij gebruikt deze wat onheuse vraag van Mozes zelfs om iets heel belangrijks over zichzelf te zeggen. Wat hij nog nooit gezegd heeft. Dus een op zich verkeerde vraag die Mozes stelt, want hij kon best weten wie God was. Die gebruikt God toch om iets nieuws over zichzelf te zeggen, iets heel belangrijks. Dat vinden we in vers 14. Toen antwoordde God hem, ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten, ik zal er zijn, heeft mij naar u toegestuurd. Dat is een van de belangrijkste openbaringen van God in woorden, dat hij zegt, ik ben die ik ben. Ik zal zijn die er zijn zal. Ik ben. Zoals niemand anders is. God zegt ook iets heel nieuws over zichzelf. Ik ben die ik ben. Het is ook een mysterievolle naam. Het is niet een heel eenvoudige naam. Het is een naam waar we met elkaar al eeuwenlang over lopen te dubben. Wat betekent dat nou toch precies? Ik ben die ik ben. Ik zal zijn die er zijn zal. Ga maar op weg. Ik ga met je mee. Ik ben er altijd bij. Die God. Zo zal ik heten. Zo wil ik worden genoemd. De God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob is de God die zegt, ik ben er altijd voor jullie. Dat zegt God. En je zou hopen dat Mozes vertrouwen had, maar hij heeft er geen vertrouwen in. We komen bij de derde niet. En hij zegt, ik geloof niet. Weer maakte Mozes bezwaar. Ze zullen me vast niet geloven en niet naar me luisteren, zei hij. Ze zullen wel zeggen, de Heer is helemaal niet aan jou verschenen. Dus hij legt de schuld bij de ander. Hij zegt, zij zullen niet geloven, maar ten diepste beleidt Mozes zijn eigen ongeloof. Hij gelooft het gewoon niet. Ik geloof niet. Ik geloof niet in de Heer die mij roept. Ik geloof niet in de kracht die in zwakheid wordt volbracht. Ik geloof niet in Gods trouw aan zijn verbond. Ik geloof niet. Wat zegt God tegen mij? Leid mijn volk uit het land Egypte. Wat ga ik daarmee doen? Helemaal niks. En God is weer geduldig. God is zo ongelooflijk geduldig. Hij geeft een paar wondertekenen. Zegt, doe die wondertekenen maar, dan komt het allemaal goed. En we komen bij de vierde niet. Hij zegt, ik kan niet. Hoofdstuk 4, vers 10. Mozes antwoordde, neemt u me niet kwalijk, Heer, maar ik ben geen goed spreker. Dat is altijd zo geweest en daar is geen verandering in gekomen nu u tegen mij, uw dienaar, gesproken hebt. Dus Mozes zegt zoveel als de afgelopen 5 minuten heb ik nog geen verandering gezien. Dat spreken van mij is helemaal 3 keer niks. Dus laat mij dat alsjeblieft niet doen. U bent gewoon bij de verkeerde man. U bent aan het verkeerde adres. Ik kan niet spreken. Dat doet me denken aan een ander verhaal van een roeping. Jeremia is een jonge profeet. Die wordt op een gegeven moment ook door God geroepen. De Heer richtte zich tot mij. Voordat ik je vormde in de moederschoot had ik je al uitgekozen. Voordat je de moederschoot verliet had ik je al aan mij gewijd. Je bent een profeet voor alle volken. Toen riep Jeremia, nee Heer, mijn God, ik kan het woord niet voeren. Ik ben te jong. Maar de Heer antwoordde, zeg niet, ik ben te jong. Richt je tot iedereen naar wie ik je zend en zeg alles wat ik je opdraag. Wees voor niemand bang, want ik zal je terzijde staan en je redden, spreekt de Heer. Dus voor God is het geen sta in de weg, in ieder geval in de situatie van Mozes, dat Mozes niet zo goed uit zijn woorden kan komen. Ik kan het niet, zegt Mozes, ik kan het wel, zegt God. Ik kan het door jou heen. Moet je gewoon je aan toevertrouwen. Laat je maar vallen in mijn armen. En ik zal zorgen dat je kunt spreken. Opnieuw richt God alle aandacht op zichzelf. Hij zegt, Mozes, kijk nou niet te veel naar jezelf, maar kijk vooral naar mij. Wie heeft de mens een mond gegeven? Wie maakt iemand stom of doof, ziende of blind? Wie anders dan ik, de Heer? Ga nu. Doe nou, ga nou. Ik zal bij je zijn als je moet spreken. En je de woorden in de mond leggen. Dat is een geweldige, mooie belofte van God. Vertrouw maar op mij. Ik zal je de juiste woorden wel geven. Zegt Jezus later ook een keer, zeg je tegen zijn discipelen, wanneer ze je uitleveren, vraag je dan niet bezorgd af wat je moet spreken of wat je moet zeggen. Want wat je moet zeggen, zal je op dat moment worden ingegeven. Jullie zijn het immers niet zelf die spreken, het is de geest van jullie vader die in jullie spreekt. Dat is een prachtige belofte. Als wij denken, we kunnen niet spreken, we kunnen de juiste woorden niet vinden, dan zijn we nog veel te veel met onszelf bezig. En dan zegt God, kijk nou niet naar jezelf, kijk naar mij. Ik heb je mond gemaakt. Ik geef jou de woorden in de mond. Ik zal je helpen om te spreken. De geest is in jou en hij zal zorgen dat jij de juiste woorden spreekt. En je zou hopen dat Mozes zich gewonnen geeft. He, staande op die stoel. Zegt hij, oké, nu laat ik me vallen. En hij zou gemerkt hebben dat God hem had opgevangen. Maar, vijfde niet, Mozes hield vol, neemt u me niet kwalijk Heer, stuur toch iemand anders, wie u maar wilt. En dan is dus het hoge woord eruit geroepen, Heer, ik voel me gewoon niet geroepen. Er zijn nog zoveel anderen, die dat zouden kunnen doen. En nou kiest u uitgerekend degene uit die dat niet kan. Die dat niet wil, die daarvoor niet deugt, die geen geloof heeft. Dus het hoge woord komt er nu uit in een lange dialoog. Ik wil gewoon niet. Mozes wil met rust gelaten worden. Hij wil schapen weiden. En hij wil geen volk leiden. Oh, lekker rustig. Op de Drentse hei. Met schaapjes. Dat is wat Mozes wil. Laat me met rust. Er zijn genoeg anderen. Natuurlijk, het werk moet gebeuren. Hè, we horen het onszelf ook wel eens zeggen. Het werk moet wel gebeuren. Maar niet door mij. En Gods geduld is nu op. En hij wordt kwaad. Nu werd de Heer kwaad op Mozes. En herinner je, er brandt daar nog steeds een vuur. In die doornstruik. En er zou zo een mooie flinke vuurtong naar Mozes kunnen gaan en hem verslinden. Dat gebeurt niet. God wordt kwaad. Maar in zijn toorn wordt Mozes niet verteerd. Hij gaat met hem door. En want het verhaal stopt abrupt zometeen. Mozes ging terug naar zijn schoonvader Jethro. En nou, dan gaat het verhaal verder. Maar er staat niet een moment dat Mozes tegen God zegt, oké, God, ik geef me gewonnen. Ik ben er helemaal voor u. Hier ben ik. Gebruik mij maar voor uw fantastische bevrijdende werk. Dat zegt hij niet. Het stopt gewoon met Gods kwaadheid. En zegt, nou doe, haal Aaron maar op. Die kan inderdaad beter spreken. Dat klopt. Het wel een kans voorbij laten gaan. Want wie heeft jouw mond gemaakt? Wie kan jou de woorden in de mond leggen? Die kans laat je gaan, Mozes. Maar toch gaat God met Mozes door. En in het Nieuwe Testament heet dat zo. Hij die u roept is trouw. En doet zijn belofte gestand. Dus heel dit verhaal focust onze aandacht niet zozeer op Mozes, maar op de God die spreekt. Laten we teruggaan naar die twee vragen en daar ga ik ook mee afronden. En want we moeten het verhaal niet op afstand houden. Zeg, nou, dat was toen, dat was Mozes. Die moest het volk Israël uit Egypte leiden. Dat hoeven wij gelukkig niet te doen. Dat klopt, wij hoeven Israël niet uit Egypte te leiden. Wij mogen wel bevrijdend aanwezig zijn in het leven van andere mensen. En wij kunnen ook de stem van God horen. Dus ik kom terug bij die twee vragen. Wat zegt God tegen mij vanmorgen? Of morgenmiddag? Of misschien heeft hij afgelopen week wel gesproken en heb je nog niet goed geluisterd naar wat hij gezegd heeft. Wat zegt God tegen mij en wat ga ik daarmee doen? Mozes is geen groot voorbeeld in dit opzicht voor ons. Hè, en het verhaal kan ook niet zijn van, nou ja, Mozes zei nee, dus mogen wij ook nee zeggen. Hè, dat zou je nog even in een onbewaakt moment kunnen denken. Nou, hè, er zijn toch mensen die ons daarin voor zijn gegaan in nee zeggen. Heer, praat u maar ik trek mijn eigen spoor. We mogen geen voorbeeld nemen aan Mozes nu. We worden ook in de kerk nooit opgeroepen om op Mozes te lijken. We worden geroepen om op Jezus te lijken. En daarom die twee vragen. Wat zegt God tegen mij en wat ga ik daarmee doen? En dat zijn de twee vragen die ik u mee wil geven in deze week. Wat zegt God tegen mij? En want God spreekt. God is een sprekende God. En het is belangrijk dat we afgestemd raken op wat Hij zegt in onze levens. Er zullen momenten zijn in onze levens, en misschien is er op dit moment wel zoiets in jouw leven aan de hand, dat je je afvraagt van wat voor beslissing moet ik nou nemen. Iemand heeft je inderdaad gevraagd, zou jij die en die taak op je willen nemen? Dat kan in de kerk zijn, maar dat kan ook in de buurt zijn waar je woont. Of op je werk iets. Komt iets nieuws naar je toe? Of je moet overwegen, hoe reageer ik op wat iemand tegen mij gezegd heeft? Dus niet iemand die mij geroepen heeft om iets te doen, maar iemand heeft iets tegen mij gezegd. En dat deed zeer en dat was moeilijk. Wat zegt God tegen mij in die situatie? Of er zijn relaties in je leven waar het moeilijk in is. Of je bent op zoek naar iemand met wie je je leven zou willen delen. Wat zegt God tegen mij? En dan is natuurlijk de vraag die je daaraan vooraf gaat. Oké, maar hoe kan ik de stem van God nou horen? Hoe kan ik de stem van God nou horen? En dan zeg ik, allereerst horen wij Gods stem als wij de Bijbel open doen. Dat moeten we in alle eenvoud ook steeds tegen elkaar zeggen. En we kunnen soms ook heel erg gefocust zijn om te zeggen, nou wat zegt God nou tegen mij? Bijbel dicht. En wat zegt God tegen mij? En God spreekt door zijn woord. En maar God is niet alleen maar gebonden aan zijn woord. God spreekt ook op andere manieren. En God wil ook door andere mensen heen spreken. Iemand komt op jouw pad en zegt iets tegen jou. En helemaal als het een broer of een zus in de Heer is. Luister. En God spreekt door omstandigheden en gebeurtenissen in je leven. Er gebeurt iets en God wil jou daar iets mee duidelijk maken. Ik geloof dat God ook spreekt door onze intuïtie. Dat je een gevoel hebt. Hè, en dat gevoel moet dan wel een plek hebben in een liefdevolle en biddende omgang met God. Maar dat je een gevoel hebt van volgens mij moet het die kant op. Daar moet je ook naar luisteren. He, als een van de manieren waarop God in jouw leven kan spreken. Wat zegt God tegen mij? Luister naar van hoe het op het eerste gezicht bij je binnenkomt. Er kunnen herinneringen binnenkomen. Je kunt heel bewust je al biddend richten op God en vragen van Heer, vertel me, wat moet ik doen? Wat zegt u nou precies tegen mij? En dan luister je biddend. Of dan bid je luisterend. Dus dat is eigenlijk de uitdaging die vanmorgen naar ons toe komt. Bij Mozes is het glas helder, God spreekt. Bij ons is het vaak niet zo helder. We mogen naar op zoek gaan. Wat zegt God tegen mij? En ik wil u uitnodigen om u daarop af te stemmen. En die vraag dus maar regelmatig te stellen. Wat zegt God in deze situatie tegen mij? Leer de stem van de Heer ontdekken. Jezus zegt, mijn schapen luisteren naar mijn stem. Ik ken ze en ze volgen mij. Ja, dus het is iets wat in die relatie gebeurt. Die relatie van kennen en gekend worden. Luister naar de stem van de Heer. Wat zegt God tegen mij? En dan de tweede vraag, die er onlosmakelijk mee verbonden is. Hè, want je kunt nog zeggen, nou, ik weet nu wat God tegen mij zegt. Maar ja, ik ga er niks mee doen. Voor mij 10 anderen. Wat ga ik daarmee doen? Want Gods stem wil mensen in beweging zetten. God kon nog niet alleen maar een stand van zaken af. Van nou, zo is het. En dan kun je onveranderd verder gaan. En dat kan best wel eens een gevaar zijn als je luistert naar Gods woord in de Bijbellezing of in een preek ook wel. Dan denk je, nou, dat is allemaal prachtig gezegd. God heeft gesproken, dat wil je dan ook nog wel beamen. En dan ga je gewoon weer onveranderd verder. Dat kan. Maar dat is niet wat God wil. God zegt, luister naar mijn stem en vraag je ook af, wat ga ik daarmee doen? En ik kan me voorstellen dat het ook wel een beetje een irritante vraag is, dat je je vragen bij die vraag hebt. Hoezo moet ik dan wat gaan doen? Word ik weer opgezweefd? Moet ik weer van alles? Ja, dat is toch wel een allergie waar je snel mee kunt zitten. Waarom moet ik nou weer wat? Wat moet ik nou weer doen? En soms zegt God ook tegen je, je moet eens even tot rust komen. Wat zegt God tegen mij? Misschien zegt hij tegen jou wel van, nou kom eens tot rust. Stop eens even met van alles en nog wat. Dat kan ook. Maar ook dat is beweging. God wil ons in beweging brengen door zijn stem. Dat gebeurt dus niet vanzelf. Bij Mozes gebeurde het niet. Maar het is wel wat God op het oog heeft als hij spreekt dat er gehoorzaamheid ontstaat in onze levens vanuit de overvloed van Gods genade. Dus die twee vragen die we zo elkaar aanreiken, wat zegt God tegen mij en wat ga ik daarmee doen? Dat zijn twee vragen die thuis horen in een biddend leven. Ik heb al een paar keer gezegd dat ik hoop dat we in het komende seizoen als gemeente mogen groeien in gebed, persoonlijk en samen. En deze twee vragen helpen ons daar ook bij, want we voelen ook aan, dat wordt gebed. Wat zegt God tegen mij? En wat ga ik daarmee doen? Daar kun je alleen op een biddende manier mee aan de gang gaan. En ik hoop dat u daarin de vrijmoedigheid van de geest ontvangt om die vragen ook daadwerkelijk te stellen. En ik hoop dat u de genade ontvangt om ook echt te horen wat God zegt. En om tegen hem te zeggen, ja, Heer, hier ben ik. Ik wil u dienen. Laten we daar op dit moment ook samen voor bidden. Heer, we willen zitten aan uw voeten. De hoogste plaats is dat. En we willen luisteren naar uw stem, Heer. We hebben evangelie gehoord. Confronterend ook in bepaalde opzichten. Uitnodigend ook. En we willen u vragen of u in onze eigen levens helder wilt spreken. Help ons om die vraag te stellen. God, wat zegt u nu precies? Wat vraagt u? Wat bedoelt u? Heer, misschien dat er ook op dit moment, terwijl we aan het bidden zijn, een situatie in onze gedachten en onze harten is, waar we misschien al langer mee worstelen. Misschien is er afgelopen weken iets op ons afgekomen. Misschien komt er op dit moment iets op ons af, nu we in deze kerkdienst zijn. En Heer, we vragen het aan u, wat zegt u? En heel veel van wat u zegt geldt voor ons allemaal. Als u zegt, volg mij, dan kan niemand zich daaraan onttrekken. Maar u zegt soms ook heel specifieke dingen tegen ons die niet voor een ander bestemd zijn. Geef dat we dat kunnen onderscheiden. Geef ons daarvoor uw Heilige Geest. En Heer, help ons om door uw Heilige Geest ook in beweging te komen. Niet in eigen kracht, eerder vanuit onze zwakheid. En wilt u ons zo vervullen met uw Heilige Geest? De geest van beweging en bewogenheid. De geest van liefde en zachtmoedigheid en vrede. De geest die troost. De geest die confronteert. De geest die waait waarheen Hij wil. Heer, maak ons daarvoor ontvankelijk. Dat vragen we omdat U zo'n genadige God bent. In de naam van Jezus. Amen.